Enkele mededelingen, gemeente, namens de kerkenraad. Donderdag 1 juni, Hemelvaartsdag, zal de dienst beginnen om 9:30. Collecten, vandaag zal de eerste collecte bestemd zijn voor de kerk en de tweede voor de hulp aan Enschede. De collecte op de Hemelvaartsdag is bestemd voor de kerk. Volgende week zondag zal er ook voor de kerk worden gecollecteerd. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. Psalm 132, 9, 10 en 12. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Het tiende vers. Ik zal Sion's, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En het twaalfde vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand. Mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Thank you. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet des Heren en in aansluiting zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Daarna volgt de schriftlezing, die vindt u deze morgen in de eerste brief van de apostel Johannes. We beginnen bij het eerste hoofdstuk en de schriftlezing loopt tot en met hoofdstuk 2, vers 2. Dus 1 Johannes 1, vers 1, tot en met het tweede hoofdstuk, vers 2, is de schriftlezing. Na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En lezen 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze gemeenschap, deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonde der gehele wereld. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking op deze zondagmorgen, gemeente, is uit het gedeelte wat u gelezen is. De beide laatste versen. Dat is dus 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst. Heer, het is een wonder dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat beseffen we uit onszelf niet. Want we zijn zelfs voor de kleinste tekenen van uw goedheid door de zonde zo blind. Maar open onze ogen ervoor, voor het eerst of ook opnieuw. Dat uw goedheid blijkt in alle dingen. In het feit dat de dagen zich aaneenrijgen. En dat u ons iedere dag weer spaart en elke dag een teken is van uw trouw. En heel in het bijzonder dat u het niet bij de aaneenrijging van de dagen laat, maar elke week een zondag geeft. Een dag waarop wij u mogen ontmoeten op een hele bijzondere wijze in uw huis. Een dag waarop wij onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. Een dag waarop wij onze harten mogen uitstorten in gebed en in dankzegging voor u. Heren, laten we er klein onder worden. En laten wij bovenal klein worden tot het gebed. smekend of u al deze zegeningen ook aan ons hart wilt heiligen. En of u wilt geven dat wanneer wij vanmorgen zo naar uw eigen bedoeling samen zijn in uw huis, ook een zegen mogen ontvangen. Open onze harten voor uw woord. Laat alles wat daarbij hinderen kan worden weggenomen. U weet hoeveel dat kan zijn. Dingen die ons bezet houden. Zorgen van het leven. Zorgen om onze gezondheid. Zorgen in de familiekring. Dingen die we niet kwijtraken als we onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Maar wil u geven dat ze geen hindernis vormen bij het luisteren van morgen. Bewaar ons ook voor allerlei afleidende gedachten die zo makkelijk als wilde vogels kunnen fladderen door het kerkgebouw en door onze gedachten heen. Neem u het weg en leg ons hart en ons denken en ons horen gevangen onder uw woord. En geef, Heere, dat uw woord klinken mag in al zijn breedte en diepte. En dat het ons aan mag spreken, dat wij erdoor vermaand worden. Dat wij er ook onderwijs uit ontvangen. En dat het grote geheim van het evangelie, wat u in Christus Jezus hebt geopenbaard en door uw Heilige Geest wilt uitdragen en wilt toepassen aan zondaarsharten, opdat dat hij geheim ook vanmorgen klinken mag en zo gebracht mag worden in de prediking van het woord, dat harten geraakt worden en kille door de zonde verkilde harten gaan branden van verlangen en heimwee naar u. En uw kinderen onderwijs ontvangen, ook uit de dingen die vanmorgen onze aandacht vragen. Geef u ons in de bediening van het woord alles wat nodig is, Heere. Geef ons woorden te spreken die uw woorden zijn. En kom er met uw geest in mee. Laten we het mogen doen in het heilige besef dat wij ons vermeten om uw woorden in de mond te nemen. Hoe zou dat kunnen, Heere? Een nietig, zondig mensenkind de woorden Gods spreken. Dat kan ook niet. Maar wil u het geven, dat we ze spreken mogen. Niet met vermetelheid, maar met vrijmoedigheid. Omdat u ze op de lippen legt. Reinig ons hart, onze gedachten en onze lippen. Ook in de bediening, juist onder de bediening van het woord. En geef dat we spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. Denk u aan heel de gemeente. Wees u met allen. Ieder persoonlijk, zoals we hier zijn, meeluisteren voor de kerktelefoon of op een later tijdstip getuigen zijn van deze dienst via een bandopname. Geef, Heere, dat het woord gezegend wordt, dat allereerst en allermeest. Maar wees u ook met ons in allerlei omstandigheden. Denk aan alle die moeite hebben. U weet van verdriet en rouw. Ook van wonden die nog maar zo heel pas zijn geslagen. O God, wees u nabij. Ook in alle vragen die er zijn kunnen. Als iemand die ons lief is, van onze zijde wordt weggerukt. Heere, wil u rust geven en troost geven die alleen bij u te vinden is. Zegen ook allen die ziek zijn of met hun gezondheid tobben. Wil u nabij zijn, ook bij alle vragen en zorgen die dat geeft. En laat dwars door al die schaduwen heen het licht van uw genade mogen doorbreken en doorwerken. We dragen zuster Born aan u op. Heren, u weet de omstandigheden, ouder worden, met alle dingen die dat in zich draagt. We zeggen uw naam dank dat ze herstellende mag zijn en bidden of u het herstel ook verder wilt zegenen. Wees haar nabij in uw goddelijke barmhartigheid. En wil u bij het klimmen van de jaren met uzelf en met uw genade aan haar denken. We dragen ook zuster Blok aan u op. Heren, we zeggen uw naam dank dat ze weer thuis mocht komen na de operatie. Wil u het herstel ook verder thuis voorspoedig laten zijn? Geef haar alles wat ze nodig heeft. En bovenal wil ook in deze omstandigheden laten zien wie u bent voor zondige mensen. Denk ook aan anderen, heren, die niet met situaties van ziekte te maken hebben wellicht, maar bij het ouder worden steeds meer moeten inleveren. Dat kan zwaar zijn. Wees u hen nabij. Denk u ook aan hen die op andere manieren moeite hebben en zorgen kennen. Er kunnen ook verborgen kruisen zijn. Dingen die half bekend zijn of helemaal niet bekend zijn, maar die we in stilte meedragen. Wil u ook in die omstandigheden laten weten, heren, dat we met onze zuchten en onze zorgen niet verborgen zijn, daar u alles ziet en weet. Denk u ook aan ons allen wanneer er misschien bij velen van ons geen bijzondere moeite en zorgen zijn. En eigenlijk op deze stormachtige zondagmorgen zoveel redenen zijn om klein te worden onder uw zegeningen. Ze zijn eigenlijk niet te tellen. Heren, laten we niet onder de zegeningen zo mogen leven zoals het zoveel gebeurt, zeker ook in ons goede vaderland, dat we alles vanzelfsprekend vinden. En u die de gever bent van alle goed, niet herkennen en dus ook niet erkennen. Maar wil u geven dat we klein mogen worden onder de zegeningen en ze nooit mogen vergeten. En dat ze gebruikt mogen worden tot onze bekering. Heren, dat bidden we heel in het bijzonder ook wanneer deze dienst is begonnen. En we samen zijn om uw woord te overdenken. O God, geef dat het mag gebruikt worden. Tot onze bekering en tot de bekering van onze kinderen. En wil u met uw geest komen. De wind van uw geest. Ontdekkend, ontgrondend, maar ook de geest die de weg wijst, de geest die deuren opent die geen mens kan openen, de geest die banden verbreekt die geen mens stuk kan krijgen. Heere, willen we doen naar uw eigen belofte, tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. Wij zingen uit Psalm 110, de versen 1, 3 en 4. Psalm 110, de versen 1, 3 en 4. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Derde vers, uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. En het vierde, u heeft de Heere wien het nooit berouwt gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. 1, 3 en 4 van Psalm 110. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Dat is het zesde vers van Psalm 103, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, wanneer wij de Heere mogen kennen, dan hebben we ook last van beschuldigers. De duivel is de grote aanklager, een van de namen waarmee hij in de Bijbel wordt genoemd. En de psalmdichter weet ervan dat er velen zijn die zeggen, gij hebt geen heil bij God. Dat zijn die beschuldigende stemmen, weet u wel, die van buitenaf naar binnen kunnen dringen en die het een mens maar bar moeilijk kunnen maken. En zelfs is er een beschuldiger die niet maar van buiten komt, maar ook je eigen hart moet je soms aanklagen. Zelfs je eigen hart. En dan komt de vraag boven, wat moet je met die beschuldigingen? Of liever, waar moet je heen? Als die beschuldigingen op je afkomen, dan heb je geen enkele reden om bij jezelf allerlei excuses te vinden. U weet misschien dat Luther vaak tijdens zijn leven met de beschuldigende vinger van de vorst der duisternis werd nagewezen. En dat ook zijn eigen hart hem zei, Maarten Luther, wat ben je toch voor een mens, voor die grote God? En hij zegt ergens, en als de duivel met zijn beschuldigingen komt en als je eigen hart je veroordeelt, dan kun je alleen maar toestemmen en zeggen, inderdaad duivel, je hebt op alle fronten gelijk. Geen excuus, geen verzachtende omstandigheden. Is er dan niemand die het voor een aangevochten kind van God opneemt? Ja, zegt Johannes, het woord van God. Maar dat is de grote advocaat die in de hemelen is. Geen stemmen van de aarde, geen stemmen van de bevinding zelfs ten diepste. Maar de stem van hem, die als de grote voorspreker voor het aangezicht van de Vader staat. We willen daar op deze zondag voor de Hemelvaartsdag samen over nadenken. Thema voor de preek is Christus, de advocaat in de hemel. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we hoe hij zondaren vermaant. Want de tekst zet in, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. In de tweede plaats hoe hij voor zondaren pleit en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En in de derde plaats hoe hij zondaren verzoent. Want het slot van de tekst zegt, hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Dus Christus, de advocaat in de hemel. Hoe hij zondaren vermaant, hoe hij voor zondaren pleit en hoe hij zondaren verzoent. De tekst is uit de eerste brief van Johannes. Het is de vraag of het een brief is. In elk geval is het een andersoortige brief dan de meeste andere brieven die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Ze begint ook niet als een brief met een groet of iets dergelijks. Het lijkt meer op een verhandeling die Johannes schrijft. Maar hoe dan ook, in elk geval een getuigenis, een verhandeling of zo u wilt een brief, heeft Johannes geschreven toen hij al op hoge leeftijd gekomen was. En de brief is in elk geval geschreven nadat hij zijn evangelie te boek had gesteld. En in de gemeente waar Johannes werkte, dat is het brede gebied van de provincie Azië, het westen van het tegenwoordige Turkije, waar Efezen ligt en Pergamus en al die andere steden. In die gemeente waar Johannes op hoge leeftijd werkte, daar waren dwaalleraars gekomen. Dat is eentonig, gemeente. En dat moeten we eigenlijk toch maar heel goed mee laten wegen. Dat die kerk van het Nieuwe Testament nog maar nauwelijks bestond of er waren al dwaalleraars. En we moeten maar niet mee gaan doen met een tendens die je in sommige kringen vindt, ook in Nederland, om die oud-christelijke gemeente zo te idealiseren, alsof daar geen zonde en geen dwaling en geen ketterij was. Het was er wel degelijk. Want ook in die lentetijd van de kerk, hoe erg ook, toen er zoveel gebeurd is aan zegen en aan het werk van Gods genade, stond de duivel op zijn achterste benen. En drong hij door op alle mogelijke manieren in de gemeenten, ook waar Johannes werkte. En waar kwamen die dwaalleraars mee? Het is nodig om dat even te zeggen, want anders zouden we het gedeelte wat voor ons ligt niet begrijpen. Nou, ze hadden verschillende ideeën, want meestal hangen de ketterse ideeën aan elkaar, weet u, als kralen in een ketting. En een van die ideeën was dit, dat het hele gearriveerde mensen waren. Ze zeiden dat ze zo in de gemeenschap met God stonden dat ze niet meer zondigden. Of dat nu betekent dat ze echt van mening waren dat ze werkelijk niet meer zondigden. Of misschien dachten, nou ja, wij zijn zo geestelijk dat die kleine zonde, die poppenzonde zou Luther zeggen, die wij bedrijven, die rekent God ons niet meer toe. Dat is niet helemaal duidelijk, maar in elk geval, ze hadden een heel hoog gevoelen over zichzelf. Wij zijn eigenlijk aan de zonde ontheven en aan de zonde gestorven. En het is juist in het begin van deze brief dat Johannes daartegen ingaat en zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo bedriegen we onszelf. En de waarheid van God is niet in ons. Laat staan dat we in de gemeenschap met God wandelen. Als je de gemeenschap met God kent, zegt Johannes eigenlijk, dan weet je ook dat je zondaar bent en dat je ondanks al het werk van Gods genade nog in vele dingen struikelt. En hij roept eigenlijk de dwaalleraars, maar ook de mensen in de gemeente die onder de invloed van die dwaalleer gekomen waren, op om hun zonde te belijden. En hij onderstreept dat de weg van de belijdenis van onze zonde, van de dagelijkse zonde van ons hart, van de zonde die ons eigen is van begin van ons leven af. Dat het belijden van de zonde de weg is om vergeving te ontvangen in het bloed van de Heere Jezus. Kijk, en dat was natuurlijk ook iets wat gevolgen had bij die dwaalleraars. Want als je de zonde ontkent en eigenlijk heel lichtvoetig en lichtvaardig over de zonde spreekt, dan krijg je ook een ander beeld van de Heere Jezus. Dan heb je dat bloed van de Heere Jezus Christus niet zo nodig. En vooral dat heilswerk van de Heere Jezus, toen hij kwam hier op aarde, toen hij de weg naar Golgotha ging, toen hij ten hemel voer en nu is aan de rechterhand van de Vader, dat heb je niet zo nodig. En vandaar dat verder in de brief daar ook alle nadruk op ligt. Op dat weg, op die weg en op dat werk van de Heere Jezus, waar die dwaalleraars ook de nodige vragen bij hadden. Maar in het begin van de brief is het eigenlijk alleen nog maar het eerste. De strijd van Johannes tegen die oppervlakkige, hoogmoedige gedachte van wij zijn aan de zonde ontstorven. Alleen dan krijg je wel natuurlijk de vraag boven, maar als je dat nou leert, dat een mens, ook een mens die de genade van de Heere kent, zondaar blijft. En dat er telkens weer nodig is om de toevlucht te zoeken tot de gerechtigheid en de genade die in Christus Jezus is. Krijg je dan niet de idee van de zorgeloze en de goddeloze mensen? Ja, dat is een bezwaar wat al eeuwen oud is en van tijden her is ingebracht tegen de leer van vrije genade. Als je zegt dat wij mensen zondaren zijn, niets goeds hebben en alleen uit genade zalig worden, nou ja, dan geef je de mensen excuses in handen om maar raak te leven, want er is toch genade. Kijk, en dan gaat Johannes daar in het slot van dat eerste stuk van zijn brief op in. Als hij gezegd heeft, gemeente, wie zegt dat hij niet zondigt, die bedriegt zichzelf. En als hij ze opgeroepen heeft om de zonde te belijden en gewezen heeft op het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonde, dan vat hij het samen en zegt nog een keer heel duidelijk, kinderkens, dat betekent niet dat ik de zonde goed praat. Ik wil dat ge niet zondigt. En daarom heb ik al deze dingen geschreven. Let u daar eens op dat hij die gemeente waaraan hij schrijft op een hele tere manier aanspreekt. Kinderkens, daar zit wellicht in dat hij ouder geworden is en dat eigenlijk bijna heel de gemeente jonger is dan hij zelf. Maar tegelijkertijd zit daar ook iets in van de leermeester naar zijn leerlingen, onder wie er velen zijn die onder zijn prediking tot bekering zijn gekomen. Hij, de grijze, geoefende leermeester, de discipel en apostel van de Heere Jezus Christus, kijkt zijn leerlingen aan en zegt, kinderkens, deze dingen schrijf ik, opdat gij niet zondigt. En gemeente, dan moeten we dat stukje van de tekst maar in al zijn ernst en in al zijn radicaliteit laten staan. U moet niet meteen beginnen van, wist Johannes dan niet, of wist de Heere in wiens naam Johannes hier spreekt dan niet, dat wij zondaren zijn en zondaren blijven. Ja, natuurlijk wist de Heere dat, en Johannes wist het ook. Hij heeft het in het eerste hoofdstuk telkens weer onderstreept. Maar als hij dit stukje van zijn betoog gaat afronden, zegt hij, laat het duidelijk zijn, kinderkens. Laat het duidelijk zijn, gemeente. Laat het duidelijk zijn, ook gemeente in Middelharnis aan het begin van de 21ste eeuw. Laat het duidelijk zijn aan u en aan mij dat het Gods wil is. Dat het de wil van Christus is dat gij niet zondigt. Het zou wel eens goed kunnen zijn als u en ik daarover een hele poos biddend zouden nadenken. Want ik denk dat we dit hoge spreken, dit bijbelse spreken, vandaag de dag ook in de reformatorische gezindte een heel end kwijt zijn. Het is Gods wil dat wij niet zondigen. Helemaal niet zondigen. Ja, dat vindt u herhaaldelijk in de Bijbel. Ik wijs maar op één tekst. Als de Heer Jezus Christus de bergrede houdt aan het begin van zijn aardse dienst, dan klinkt daar dat majesteitelijke woord als een rotsblok, staat het er. Weest gij lieden volmaakt, gelijk mijn Vader in de hemelen volmaakt is. Nee, u moet dat rotsblok niet in stukjes gaan hakken, maar laten staan. En bedenken dan dat God ons zo geschapen en ons zo bedoeld heeft,
Dat we niet zouden zondigen. Maar dat we tot zijn eer zouden leven. En in al onze gedachten, in alles wat we doen met ons lichaam, in alles wat we doen in onze gedragingen, naar zijn wil en tot zijn hoge eer zouden leven. En dat iedere zonde een pijl is op het hart van God. En op de wil van God. Mijn kinderkens, ik wil dat gij niet zondigt. Inderdaad, dat is een hoge eis. En u komt misschien meteen al met die gedachte aandragen van wie kan die eis houden? U niet. Ik niet. Maar hij ligt er wel. U kunt hem niet tussen haakjes zetten. U mag ook niet denken, ja maar zo ernstig bedoelt de Heer het niet. Iets zijn waar u biddend en overwegend mee werkzaam bent tot voor het aangezicht van de Heer. Zo bedoelt God het. Dat ik, en vul jij je naam maar in, en u uw naam maar in, en ik mag de mijne erin zetten, dat ik niet zondig. Ja, en dan blijft die vraag die we zo even aanstipten ons bezighouden, omdat de apostel Johannes in deze samenvatting aan het begin van het betoog in zijn brief of verhandeling zegt, maar indien iemand gezondigd heeft, of indien iemand zondigt. Nee, dat is niet een misschientje. Zo zou je het in onze Nederlandse taal kunnen lezen, indien iemand misschien mogelijkerwijs wel eens een enkele keer zondigt. Maar zo bedoelt de tekst het niet, zeker de oorspronkelijke tekst het niet. Indien iemand zondigt, indien, laat ik het nou zomaar eenvoudig proberen te zeggen, indien iemand zondigt, ik weet wel dat u zondigt en dat u dagelijks struikelt in velen, net als ik. Als dat zo is, en als dat tot uw verdriet telkens bovenkomt en telkens opspeelt in uw leven, en de vlees en het vlees zo machtig is en begeert tegen de geest, en het goede wat u wilt, dat doet u niet, maar het kwade, dat ligt u bij, dan is er maar één weg. En dan wijst Johannes niet de weg van de zelfverbetering. Hij zegt ook niet, kijk nou eens wat u allemaal al hebt. U doet toch niet wat die mensen die zich uitleven in de zonde allemaal doen. Uw buurman misschien. U houdt de zondag toch nog. En u houdt toch van een degelijke, goede, bevindelijke preek. En u probeert er met vallen en opstaan toch naar te leven. Nee. Zulk soort goedkope adviezen en oplossingen biedt Johannes niet. Die vindt u trouwens nergens in de schrift. Maar Johannes zegt, indien het zo is dat u zondigt, en indien iemand zondigt tegen de Heer, en ik weet dat dat de realiteit is, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is een ontzaglijk woord. Een woord wat zo eigenlijk alleen maar op deze plek in de Bijbel voorkomt. Er staat het woord, ik hoop er vanavond in ander verband nog iets meer van te zeggen, er staat een woord in het Grieks wat een hele diepe betekenis heeft. Parakleet staat er letterlijk. U kent het misschien uit de bekende stukken uit het Johannesevangelie, waar over de Heilige Geest gesproken wordt als de trooster, die andere trooster die de Heere Jezus Christus belooft, dat hij komen zal en dat hij alle dingen zal verkondigen en in alle waarheid zal leiden. Nou, terwijl in het evangelie naar Johannes de Heilige Geest, de parakleet genoemd wordt, wordt in de brief van Johannes de Heere Jezus in de hemel de parakleet genoemd. En wat is parakleet allemaal? Ik zal u niet vermoeien met alle betekenissen, want je zal wel tot een stuk of acht kunnen komen als het moest. Maar drie, de drie belangrijkste, die voor het verstaan van de tekst ook wezenlijk zijn. Een parakleet is letterlijk iemand die erbij geroepen is. Zelfde betekenis heeft het woord in het Latijn advocatus, erbij geroepen. En dan voelt u het al aan, een erbij geroepene, iemand die te hulp geroepen is, dat is iemand die in een rechtszaak erbij gehaald wordt, om als advocaat je zaak te bepleiten, om je voorspraak te zijn, om het voor je op te nemen. En dat betekent het woord hier in de allereerste plaats. Advocaat of voorspreker, dat is de Heere Jezus. En dan moeten we bij het beeld van die voorspreker of van een advocaat niet denken aan het rechtssysteem zoals wij dat kennen, met opgeleide advocaten die een hele lange studie gehad hebben en die vaak heel begaafd zijn om allerlei redenen te vinden om hun cliënt, degene die beschuldigd wordt, vrij te pleiten. Nee, in de oudheid was een advocaat vaak een getuige. Soms iemand uit de naaste omgeving die het voor je opnam, die je bijstond. Maar in elk geval iemand die in de rechtszaal ten gunste van je sprak. En dat is nu waar, zegt onze tekst van de Heere Jezus. Hij is in de troonzaal van God binnengegaan toen hij ten hemel voer. En nu is hij de advocaat, de verdediger, die de zaak van arme zondaren hier op aarde bepleit, bij de Vader, voor het aangezicht van de Vader. Maar dat is de ene betekenis, advocaat. De tweede is, hij vermaant ook. De advocaat is de vermaner, die vanuit de hemel ook terecht wijst. En daar hebben we eigenlijk in de preek al het een en ander van gehoord. Als Johannes met apostolisch gezag spreekt, mijn kinderkens, ik wil dat gij niet zondigt, dan is die voorsprekende Heere Jezus Christus het die door middel van Johannes spreekt en die dus de zonde niet licht opvat. En die met zijn vermaningen komt en met zijn eisen komt naar die schuldige en zegt, het is niet mijn wil, mijn kinderkens, dat u zondigt. Hoort u het wel? Dat de Heere Jezus Christus de zonde niet goedkoop door de vingers ziet? God neemt de zonde volstrekt ernstig. En daarom is de Heere Jezus, die de advocaat in de hemel is, ook degene die vermaant. Maar ook, en dat is het derde en het laatste, degene die vertroost. Want juist omdat hij de advocaat in de hemel is, die bij God pleit voor verloren zondaren, en die daarom zondaren ook met recht en reden vermanen kan, geeft hij ook troost door zijn woord en door zijn geest. En is juist ook het feit dat Jezus Christus in de troon van God is en het voor zijn kerk opneemt, een reden van onuitsprekelijke troost voor de zijnen. Want laten we dan nog maar eens even kijken naar wat dat nu betekent. Jezus Christus, de rechtvaardige, is een voorspraak indien wij gezondigd hebben, zegt Johannes. Daarmee duidt hij dus aan, indien wij mijn kinderkens, indien wij die de Heere vrezen, indien wij die iets van dat nieuwe leven mogen kennen, tot ons verdriet en tot onze schaamte moeten belijden, dat wij zondigen en in zonde vallen en niet zo zijn zoals de Heere zou willen dat we zijn en zoals de Heere het ook waard is. Dan hebben we zo'n parakleet, zo'n advocaat in de hemel. En die advocaat die pleit. Ergens in de brief aan de Hebreeën staat het zo, die ook voor ons bidt. En dan moet u er eens goed op letten, dat als die woorden in de schrift gebruikt worden, dat de Heere Jezus bidt in de troon voor de zijne, voorspraak is voor de zijne, dan wordt daar niet een woord gebruikt wat van ons mensen gebruikt kan worden. Wij bidden ook. Wij kunnen zelfs bidden voor een ander, zoals Abraham bad voor Sodom en Gomorra, en zoals Jeremia bad voor zijn volk. Maar ons bidden, ook onze voorbeden, is altijd smeken. Altijd vanuit de positie van een rechteloze, van iemand die moet belijden dat hij door zijn zonden het niet verdient, dat de Heere antwoord zou geven en naar hem om zou zien. Maar als er van de Heere Jezus Christus staat in Romeinen 8 en Hebreeën 7, die ook voor ons bidt, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, dan staat er een woord wat je ook mag vertalen met dat in de hemelen bij de Vader, niet als een ootmoedige smekeling die geen rechten heeft. Zijn bidden is eisen. Want hij is de hemelen binnengegaan, hoe was dat ook alweer? Niet zonder bloed. Hij is de hemel binnengegaan als de zaligmaker die gekruisigd was en die gestorven is en die begraven is en die met zijn lijden en gehoorzaamheid volkomen voldaan heeft aan alle eisen van God, die de straf heeft gedragen en de schuld heeft geboet en die een eeuwige gerechtigheid heeft verworven. En nu komt hij op de hemelvaartsdag, mag ik het zo zeggen, de hemel binnen. En hij laat als het ware, ik bedoel het beeldend, de Vader zijn handen zien waar de nagels doorheen gegaan zijn. En hij zegt het: Vader, ik heb voldoening voor hen gevonden. Ik heb betaald. En dan pleit de Heere Jezus, dan wijst de Heere Jezus op zijn volbrachte werk en zegt: Vader, ik wil niet dat ze verloren gaan, ook al hebben ze gezondigd. Dagen zonder te tellen, afgedwaald van uw wegen, ook al dwalen ze nog, nu uw genade in hun leven verheerlijkt hebt. Vader, ik heb voor hen voldaan. En dan eist de Heere Jezus. En dan wil de Vader niets liever dan de eisen van zijn Zoon, die gegrond zijn in het bloed van de Heere Jezus, gefundeerd zijn op zijn volbrachte werk, dan die eisen verhoren. En daarom, gemeente in de hemel, tussen de Heere Jezus en zijn Vader zijn er geen onverhoorde gebeden. Elk gebed van deze advocaat, elk pleidooi van deze hemelse pleitbezorger wordt verhoord. En daarom is er iets in de toon van Johannes wanneer hij deze dingen aansnijdt, waardoor zijn hart zich verblijdt en je voelt als het ware de taal iets van een jubel krijgen, van een lofzang. Kinderkens, ik wil niet dat gij zondigt. Daarom heb ik deze dingen geschreven. Maar indien we gezondigd hebben, en ik ben de eerste om met jullie te buigen en te zeggen: wij hebben gezondigd, Heren. Indien we gezondigd hebben, vergeet het toch niet dat we in de hemel zo'n voorspraak hebben, die op grond van zijn eigen bloed eisen kan. En de Vader die hem hoort en ziet in liefde en met welgevallen hoort en ziet verhorend en schenkt genade. Gemeente, dat is voor geweldige, voor diepe, van diepe betekenis voor het geestelijke leven. Want juist, ik ben ermee begonnen, juist wanneer je de genade van de Heere kent, dan zijn er van die momenten en misschien wel perioden in je leven dat je zonden weer terugkomen. Bij het ouder worden soms. Of soms omdat je gestruikeld bent en afgedwaald bent. Dat er dingen bij je boven komen waarvan je dacht dat ze overwonnen waren. En dat je ineens weer voor de feiten staat.
Zo ineens. Heere, wie ben ik? Schuldig aan al uw geboden. Wat een dwaas. Wat een blinde. En dan moet u er maar niet bij vergeten dat wanneer je de Heere kennen mag, je gewegen in de weegschaal van de eeuwigheid nog meer zonde kunt doen dan iemand die onbekeerd is. Want een onbekeerde kan niet zondigen tegen de bijzondere liefde van de Heere. Tegen de bijzondere genade blijken die de Heere geeft. Maar een kind van God en een knecht van God die de Heere vreest, die zondigt ook. Juist in die argeloze en slordige manier waarop u misschien wel eens met de weldaden van de Heere omgaat, die zondigt ook tegen de liefde en tegen de bijzondere genade van de Heere. En als dat, wanneer de Heere het thuis brengt, het onthult en ontmaskert in je leven, naar boven komt, dan ga je door de knieën en dan zeg je: o God, wie ben ik toch? Zonde tegen een heilig God, maar ook zonde tegen zijn liefde, zonde tegen zijn genade. Nee, dan wordt de zonde steeds minder goedkoop en vanzelfsprekend als het goed is. Indien we gezondigd hebben. En de briesende leeuw die Satan is. En de aanklager op je vuile kleren wijst. En zegt: kijk nou eens, kan dat met genade gepaard gaan? En je eigen hart, je moet veroordelen. Waar zou je het moeten zoeken, gemeente? Oh, je zoekt het misschien in wat opknapbeurten voor jezelf. Te begrijpen aan de ene kant. Maar tegelijk moet ik zeggen, er zit geen troost in. Op die manier kun je je leven niet herstellen en de schaduwen die er gevallen zijn over de verhouding met God niet wegdoen. Op die manier kunnen de breuken die er geslagen zijn niet geheeld worden. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Johannes wijst de levende kerk hoger op. Hij zegt: richt nou je ogen niet alleen op de aarde. Kijk ook niet alleen naar jezelf, want daar zie je geen sprankeltje licht en geen sprankeltje hoop. Maar wentel je weg op die Heere in de hemel. Op die koning die is aan de rechterhand van de Vader. En gedenk dat hij ten hemel gevaren is en daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En onderstreep dan dat laatste wat ik zei maar. Altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. De Heere Jezus Christus is in de hemel voortdurend als de biddende hoge priester, als de pleitende advocaat voor zijn kerk werkzaam. Hij houdt nooit op. Wanneer u, die de Heere kennen mag, misschien juist deze week, nog een stukje van de avond en van de nacht smeekte omdat het zo donker was, maar uiteindelijk half vermoeid of helemaal vermoeid in slaap viel en 's morgens werd u wakker en zei: wat ben ik toch voor een mens. Ik viel zelfs tijdens het bidden in slaap. Hij bidt zonder ophouden. Dag en nacht. Ook wanneer zijn kinderen slapen. En zelfs goed begrepen. Zelfs wanneer zijn kinderen de eerste stap zetten op een doolpad of op een dwaalweg. Zelfs wanneer ze struikelen. Zelfs wanneer ze ver van hem afgedwaald zijn. Dag en nacht. Niet omdat hij de dwaalwegen en de struikelingen van zijn kinderen goedkeurt. Maar wel omdat hij weet wat maaksel ze zijn. En omdat hij ze lief heeft met zijn eeuwige liefde. Begrijpt u het? Dat Johannes die aangevochten gelovigen daar in Turkije, in Klein-Azië. En de kerk van alle eeuwen, de kerk met een hoofdletter oproept, zeg. Als je nou gezondigd hebt en in de strikken zit en geen weg meer weet. En de aanklagers van alle kanten de vuile vodden aanwijzen die je door eigen schuld in je leven hebt aangebracht. Zou je dan niet denken aan hem die ten hemel gevaren is? Heft uw hoofden op. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat nou? Hoe kan de Heere Jezus Christus nou altijd bidden? En hoe kan hij nu biddend dag en nacht het voor zijn kerk opnemen? Die kerk is dat toch niet waard? Daar hebt u al het een en ander van gezegd. Nee, inderdaad. En je moet er nog bij zeggen. En God kan die zonde, ook de afdwalingen na ontvangen genade, toch niet door de vingers zien. Inderdaad. En dan komen we in het slot van de tekst. Waar eigenlijk al het een en ander over gezegd is. Maar wat toch nog even aangestipt moet worden. En dat is dat wanneer Johannes zegt. En we hebben een voorspraak, een advocaat, een vermaner en een vertrooster in de hemelen. Jezus Christus de rechtvaardige. Dan is die over de Heere Jezus Christus niet zomaar uitgesproken. Hij zegt, hij is niet alleen een advocaat. Hij is ook de verzoening voor onze zonde. En niet alleen de verzoening voor onze zonde. Maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Dat zijn de woorden van Johannes. En wat bedoelt hij? Wel, als we dat nog heel even in het licht proberen te krijgen. Dan moet u goed begrijpen dat Johannes twee beelden gebruikt in deze tekst. Om het werk van de Heere Jezus duidelijk te maken. Allereerst het beeld van de advocaat die bidt, die pleit, die het voor de bestreden, aangevochten en aangevallen kerk opneemt. En vervolgens het beeld van het offer. Van het verzoeningsoffer. En hij is een verzoening voor onze zonde. Dat is een prachtig woord. Hij zegt daar eigenlijk, Johannes, dat de Heere Jezus Christus het zoenoffer is. En je mag bijna vertalen met het verzoendeksel is waarop het bloed ligt. De gedachte die daarachter ligt is dit, dat het bloed van de Heere Jezus zonde bedekt. En schuld wegwist in het oog van God. En van die Heere Jezus Christus, die dus de verzoener is, die de verzoening is, zegt hij dat hij alle zonden verzoent. En dan staat er zo bij, niet alleen al onze zonden, dat zijn die zonden van die kinderen van God aan wie Johannes schrijft, maar ook de zonde van de ganse wereld. O, zegt iemand, betekent dat dan dat heel de wereld behouden wordt? Zoals wel geleerd is door sommigen in het verleden en zeker ook in de 20e eeuw weer springlevend naar voren komt. Dat uiteindelijk alles goed komt, dat zelfs duivelen en zelfs mensen die verloren gaan uiteindelijk allemaal behouden worden. Nee, dat bedoelt Johannes niet, duidelijk niet. Johannes geeft in deze woorden geen enkele aanleiding tot de gedachte dat de hele wereld en de engelen en de duivelen en alle mensen zonder onderscheid met Christus verzoend zijn. Hij bedoelt ook niet dat er misschien nog wel een tweede mogelijkheid tot bekering zal komen als de mensen overleden zijn en verloren zijn gegaan. Wat bedoelt hij dan? Nou, dat kun je niet met één woord zeggen. Daarvoor is deze uitdrukking te vol. Weet u, wat we allereerst in deze woorden lezen, dat Johannes onderstreept de, wat we dan noemen in de leer van de kerk, de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Algenoegzaamheid, een oud woord, misschien niet zo makkelijk voor sommigen. Maar dat betekent dat het offer van Christus genoeg is. En dan moet u daar hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels maar eens bijlezen. Daar staat het allemaal prachtig in. Onder andere deze zin. Dat het offer van Christus genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. Dat is een geweldige gedachte. Want dat betekent dan dit, dat als jij of als u vanmorgen moet zeggen, ja dominee, ik ben nog onbekeerd. Ik ken de Heere niet. Ik moet eerlijk zeggen voor het aangezicht van God en van mensen, ik ben een vreemdeling van de genade, dat is erg. Dat is veel erger dan andere erge dingen in je leven. Het allerergste. Maar weet je, als je onbekeerd bent, kun je nooit zeggen, dat kwam omdat het offer van de Heere Jezus niet genoeg was. Of omdat er in dat offer van de Heere Jezus Christus iets ontbrak. In dat offer van de Heere Jezus Christus is genoeg genade en genoeg ruimte. Dat alle zondaren zalig kunnen worden. En vanuit dat volle offer van de Heere Jezus Christus mag ik het vanuit de schriften van morgen. En moet ik het vanuit de schriften van morgen ook zeggen. Laat u met God verzoenen. Zoek de Heere en leef. Blijf niet voortleven buiten Christus. En buiten zijn genade. Die ontzettende dodelijke klamme greep van de zonde, van de blindheid, van het ingezonken zijn, misschien wel van de moedeloosheid. Ze jaagt u voort naar de eeuwige nacht. Maar vanmorgen wordt verkondigd dat er in het bloed van de Heere Jezus, die de verzoening van de zonde is, ruimte is. Ruimte is voor de jongste en voor de oudste, voor de grootste zondaar en voor de netste kerkganger. In de weg van de bekering om hem te zoeken. Leef daarom niet door. Maar laat u met God verzoenen. Maar er is nog iets. En dat is de uitleg die vooral de kanttekeningen bij de Statenbijbel en ook Calvijn met iets andere woorden naar voren brengen. Niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de ganse wereld. Daarin zeggen de kanttekenaren en ook Calvijn. Dat betekent, al Gods kinderen zoals ze toen door Johannes werden aangesproken. Maar ook al Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen. Niet alleen degenen die al tot bekering gekomen waren. Maar ook degene die nog tot bekering zouden komen. En je mag hier dat prachtige woord bij betrekken. Thuis maar eens nalezen uit Johannes 17. Waar de Heere Jezus Christus zegt in het hoge priesterlijk gebed. Dat hij bidt voor degene die hem gegeven zijn. En niet alleen voor hen, staat er dan even verder. Maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dus de Heere Jezus bidt, het offer van de Heere Jezus Christus heeft zijn kracht. Ook voor hen die op dat moment nog niet tot bekering gekomen zijn. Ook voor hen die nog geloven zullen op en onder de prediking van de apostelen. Dus dat is het ook wat onze tekst wil zeggen. Dit woord, dat hij de verzoening is voor de zonde van de ganse wereld, dat betekent ook mensen uit de wereld, van alle tijden en van alle plaatsen. En dat het werk van de Heere Jezus Christus en zijn voorbeden in de hemel ook daarop gericht is, dat ze tot bekering mogen komen. Zeg, zou je nou als vader en als moeder van een opgroeiend gezin, zou jij, mijn jongen of meisje in de kerk, u die al ouder bent, dan juist in het licht van deze dingen, niet eerbiedig bidden, Heere, als u bidt voor degene die nog tot bekering komen zullen. Voor wie uw bloed gestort is. Een verzoening van de zonde van de ganse wereld ook. Die nog ingezameld mogen en moeten worden. Laat mij er dan bij zijn. Laat mijn kinderen daarbij zijn. Laat mijn kleinkinderen erbij zijn. Zou dat niet een reden zijn, juist nu we herdenken in deze weken aan hem die ten hemel gevaren is, om dat des te meer pleitend aan hem voor te houden. En dan komen we bij het diepste van de tekst. Hij is een verzoening voor onze zonde. Ja, dat mag ieder die iets van die genade kent. En de een zal het meer van verre zien dan de ander. Dat zal waar zijn. Mag daar iets van weten. Al is het nog zo door de schaduwen heen. Dat er bij God vergeving is. Dat wist die dichter van Psalm 130 al, weet u. Met die ontroerende woorden zet hij de psalm in. Indien u de ongerechtigheden gadeslaat. Mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. En dan staat er in de Griekse vertaling van die psalm hetzelfde woord wat hier staat. Maar bij u is verzoening. Het is alsof die dichter, dat dacht ik zo vanmorgen op weg hierheen. Het is alsof die dichter door de schaduwen heen iets van het geheim heeft gezien wat Johannes hier beschrijft. Bij God in de hemel is vergeving en verzoening. Want daar staat het lam in de troon. En het lam laat zijn handen en zijn hart zien en zegt: Vader, ik ben de verzoening. Mijn bloed is genoeg. En als je daar iets van gaat verstaan, dan ga je ook onderstrepen wat ik zo net alleen maar aanduidde. Dat de tekst eigenlijk bedoelt te zeggen: bij God is bedekking. Bedekking van de schuld en van de vijandschap en van het ongeloof achter het bloed. En als God nou mensen aanziet in het bloed, in het verzoenende bloed van zijn lieve zoon, dan torent hij niet meer. En dan verwijt hij niet meer. Want in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonde reinigt, is al de hitte van Gods gramschap geblust. Wat ben je gelukkig als je achter dat bloed mag schuilen. En als je mag zeggen, en die dichter zegt er door de nevels heen: bij u is verzoening. Ik hoop op de Heere en ik verwacht de Heere en ik hoop op zijn woord. Ach, zouden we het elkaar niet aan mogen zeggen? En elkaar niet op mogen roepen in alle zonde, nood en schuld? Met al de brandende vragen van uw hart, zoek het toch bij deze God, bij wie verzoening is, bij wie bedekking is. En wie is dat dan? Jezus Christus. De rechtvaardige. Jezus Christus. Zo'n grote naam. De naam waarmee hij het meest en het liefst genoemd wordt in de Bijbel. Jezus, omdat hij zaligmaker is. En hoort u het goed? Dezezelfde Jezus die hier op aarde kwam om zondaren zalig te maken. Dezezelfde Jezus die het hier op aarde zei tegen een man die bij hem gebracht werd door zijn vier vrienden: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dezezelfde Jezus heet nog Jezus. Wat er ook veranderd is in zijn verhoging en bij zijn hemelvaart, hij is dezelfde zaligmaker. En zijn dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen totdat de laatste. De laatste in deze wereld is toegebracht. En hij is Christus. Ten volle toegerust en bekwaam. Om al het werk te doen wat nodig is om God te vereren in deze wereld. En om zondaren zalig te maken. Om heel de kudde van zijn kerk bijeen te drijven. En hij heet, dat is het prachtige in deze tekst, de rechtvaardige. Kinderkens, zo begon de tekst toch? Ik schrijf deze dingen opdat gij niet zondigt. Dat is Gods eis. En daar heb u niet aan voldaan en daar heb ik niet aan voldaan en ik voldoe er dagelijks niet aan. Maar het is alsof Johannes door de woorden van de tekst heen zegt, maar er is er één, dat is de rechtvaardige. De tzaddik heet dat in de taal van de Joden. De man die getrouw is aan God. De man naar Gods hart bij uitstek. De man die een vriend van God is, omdat hij rechtvaardig is. Deze Jezus is nu aan de rechterhand van God. Als de rechtvaardige die de verzoening is. Als de verzoening die de advocaat is. En vergeet u het niet, hij is rechtvaardig. Dat betekent hij is ook getrouw. Dat betekent ook hij zal zijn werk nooit afbreken. Maar zijn werk zingt de kerk voor mij volende. Verlaat niet wat uw hand begon. Je kan het ook zo zeggen. Juist omdat het werk van Christus af is. Hij de getrouwe rechtvaardige is. Daarom zal de kerk straks behouden worden. En al zal de een er meer van zien door het geloof dan de ander. Straks zullen ze het alle ten volle weten. Hij heeft, omdat hij de verzoening is voor onze zonde, omdat ik veilig mocht zijn achter zijn bloed, hij heeft zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten van mij de schuld en zonde weggedaan. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wat is dat een eeuwig wonder. Daar kan een mens, wanneer hij daar iets van ziet, ook alleen maar stil van worden. En daar is de eeuwigheid voor nodig om dat ook maar enigszins te kunnen verstaan. Leer ons dat, Heer. O, geef dat we die hoge vermaning ter harte mogen nemen. Deze dingen zijn geschreven en verkondigd, opdat wij niet zouden zondigen. Opdat wij tegen de zonde zouden strijden. Opdat wij de zonde zouden belijden. Opdat wij in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. Heren, leer ons dat. En geef dan dat wij tot dat verzoenende bloed de toevlucht leren nemen. En het voortdurend nodig mogen hebben. Ja, ook iets van de kracht mogen ervaren. Dat alles wat hier gebeurt en de aanklager woedt en de stemmen sissen. Dat hij in de troon is. Die altijd voor de zijne bidt. Heere Jezus, wat een wonder dat u niet moe wordt van zo'n kerk en van zulke mensen. Wat een eeuwig wonder. Druk het op ons hart uit genade. Amen. Psalm 138 vers 4 is onze slotzang. Psalm 138 vers 4, als ik omringd door tegenspoed. In vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.